voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vers 18 tot 31. De zingen psalmen zijn psalm 126, vers 2 en 3. Psalm 27, vers 3 en 7. Psalm 56, vers 5. En Psalm 45, vers 1. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 31. De te zingen psalmen zijn Psalm 126, vers 2 en 3. Psalm 27, vers 3 en 7. Psalm 56, vers 5. En Psalm 45, vers 1. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze middag voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 126. 126 en daarvan de versen 2 en 3. 126, het tweede vers, God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht, hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. Ook het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Dat is het tweede en derde vers van Psalm 126.
Thank you.
lezing voor deze middag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Dus deze middag de schriftlezing uit 1 Korinthe, daarvan het eerste hoofdstuk. En uit 1 Korinthe 1 zal u worden voorgelezen vanaf het 18e vers tot en met het 31ste vers. We noemden u 1 Korinthe 1 vanaf vers 18 tot en met vers 31. Maar we doen ook deze middag met de kerk van de reformatiebelijdenis. En wel met artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar hebben onze vaderen met betrekking tot de vereniging en het onderscheid van de twee naturen in Christus als volgt beleden.
Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamen gevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, noch twee personen, maar twee naturen in een eigen persoon verenigd, doch elke natuur haar onderscheidende eigenschappen behoudende, gelijke dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of de einde des levens, vervullende hemel en aarde. Alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen, zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijnde menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis medehangen aan de waarheid zijns lichaams. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was het dan hetgeen hij stervende in de handen zijns vaders bevolen heeft, een ware menselijke geest die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelf toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet geopenbaard. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is, waar God om door zijn kracht den dood te overwinnen, en waar mens omdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vlezes. Want het woord des kruises is wel diegenen die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid, zo heeft hij het goden behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, den gekruisigde, den Joden wel een ergernis en de Griek een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods iets sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaas der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij het sterke zou beschamen. en het onedele der wereld, en het verachten heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, omdat hij geen iets is, te niets zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemen in den Heren.
Gemeente, we willen samen zingen, nog voorafgaand uit de 27e psalm, het derde en het zevende vers, psalm 27. Het derde vers, och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het zevende, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 3 en 7 van 27. gemeente, wij willen met Gods hulp deze middag vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Zijn toegekomen met elkaar aan zondag 6. Dat zijn de vragen en antwoorden 16, 17, 18 en 19. En naar gewoonte lees ik ze u ook vanmiddag eerst voor. Daar wordt gevraagd in vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord luidt. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Antwoord. Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de doorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Antwoord. Onze Heer Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En vraag en antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Het antwoord luidt uit het heilige evangelie. Hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Gemeente, het gaat dus vanmiddag in zondag 6 over de middelaar Christus Jezus. Een drietal gedachten vanmiddag. In de eerste plaats zien we dus zijn geschikte aard. En u begrijpt, daar wordt over in gesproken in vraag en antwoord 16 en 17. Zijn geschikte aard. In de tweede plaats zien we zijn persoon geopenbaard. Zacharias Uzinus komt ervan te spreken in vraag en antwoord 18. En in vraag en antwoord 19 wordt ons zijn komst verklaard. Dus de middelaar Christus Jezus, ik zei in de eerste plaats dus zijn geschikte aard. In de tweede plaats zijn persoon geopenbaard. En in de derde plaats zijn komst verklaard vanuit de schriften. En gemeente, als we dan met elkaar in zondag 6 zijn aangekomen, dan is dat natuurlijk het vervolg op zondag 5. U weet, zondag 5 kwam ons voor te stellen dat er voor de zonde betaald moet worden. De Heere zegt immers ook in zijn woord, betaal me wat geschuldig zijt. God zou geen God zijn als hij de zonde, met eerbied gezegd, door de vingers zou zien. Dan zou God geen God meer zijn, omdat hij van zijn eigen eigenschappen afstand zou doen, van zijn waarheid zou afstand doen. Nee, maar er moest betaald worden. Maar vervolgens ging het natuurlijk in zondag 5 over de wijze van betaling. Want u kunt het zich nog herinneren ongetwijfeld, en onze jonge mensen zullen het ook wel weten, dat er gevraagd wordt, maar kunnen wij dan uit onszelf betalen? Nee, geenszins. Wij maken de schuld dagelijks meerder. En vervolgens werd daar ook de vraag op geworpen, nou, maar is er dan enig schepsel dat voor ons zou kunnen betalen? Nou, God wilde de zonde die de mens gemaakt heeft niet aan een ander schepsel straffen. En daarom waren de heilige engelen, weet u nog, onbekwame schepselen om voor de zonde te betalen. De engelen immers, ze kennen geen lichaam. En God had gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. De mens, vlees en bloed. En de dieren, nou jawel, zij hadden natuurlijk wel een bestaan op aarde, we zouden zeggen wel een lichaam. Maar God zou toch de zonde niet aan de dieren straffen die de mens gemaakt heeft. Maar het was het onderwijs, zeiden we toen, van Zacharias Uzinus zo in de weg van de Heidelberger Catechismus. Om als het ware plaats te gaan maken en heen te wijzen naar zijn komst in het vlees. Naar die middelaar Gods en der mensenkinderen. En daar gaat het dan natuurlijk vanmiddag in zondag 6 weer over. Over, nou ja, ik zei, die twee naturen. Die goddelijke natuur en die menselijke natuur, die ons hier zo worden voorgesteld. Want we zeiden het toch, de mens die gezondigd heeft, die moest sterven.
En nou heeft God gemeente zo omgezien. Of er dan enig mens op aarde was. Maar ik denk aan Psalm 14. Denk aan Psalm 53 met u. Maar God zocht, zo lezen we daar toch, of er iemand verstandig waren. Maar hij vond er geen. En hoe heeft Paulus het gemeente ook niet eerlijk moeten verwoorden? Natuurlijk overeenkomstig de psalmen, overeenkomstig Gods woord. Maar ook wel vanuit de eigen ondervinding. Dat er nou niemand is die goed doet en niemand is die verstandig is. En niemand is die naar God vraagt. Dat we allemaal zijn afgeweken, tezamen ook vanmiddag hier in Vriezenveen, onnut zijn geworden. Dat er met andere woorden nou niemand rechtvaardig is die voor God bestaan kan. En dat er toch geliefde een mensenkind moest komen. Die voor de zonde van een ander zou moeten en kunnen betalen. Nou, u begrijpt geliefde, dan komt Zacharias Uzinus natuurlijk vanmiddag ons te wijzen op dat wondere werk der genade. Die wondere weg der zaligheid. Ik zei het dat hij eigenlijk vanmiddag ons die twee naturen van Christus komt voor te stellen. Geliefden, en ik heb opnieuw moeten overdenken, ook zo voor mezelf in de voorbereiding naar deze middag weer toe. Ja, wie is nou tot die dingen bekwaam? Wie zal dat nou kunnen uitleggen? Maar ja, inderdaad, we zeggen zo dikwijls, het woord leert ons geen verstandsleer, maar het leert ons een geloofsleer. Christus Jezus, waarachtig God, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens. En daarom heb ik u vanmiddag, nou ja, zomaar artikel 19 eigenlijk eens laten voorlezen. Ik heb nog geaarzeld om ook artikel 18 maar te laten lezen. Want dat gaat natuurlijk ook, geliefden, over Christus menswording. Maar het zou allemaal misschien wat te veel worden, wat te ver strekken. U mag dat natuurlijk vanavond thuis nog eens rustig nalezen. Maar we worden in ieder geval daar wel onderwezen door Guido de Bray. Dat de mens gezondigd had. Dat ziel en lichaam beide verloren lagen, beide verdorven waren. En dat ziel en lichaam beide behouden moesten worden. En daarom moest Christus Jezus nu in de wereld komen. Waarachtig mens worden. Geliefden, ik zei het, een wonder. Een wonder van goddelijke genade, verheerlijk toen in de volheid des tijds. Als ik dan ook weer denk hoe de Heere zelf die weg heeft gebaand, in de eeuwigheid uitgedacht en in de tijd geschonken. Wie zal het met het verstand kunnen bevatten? Maar de heilige ontvangenis van Christus Jezus. Dat de engel Gabriel toen toch op Gods tijd en op Gods wijze naar Nazareth moest gaan. En Maria, de ondertrouwde vrouw van Jozef, moest gaan bezoeken. En oh, wat heeft hij het haar eerlijk en duidelijk mogen te kennen geven. Dat zij bevrucht zou worden. Maar dat het heilige wat uit haar geboren zou worden, Gods zoon genaamd zou worden. Want de kracht van de Allerhoogste, ja, de Heilige Geest zou over haar komen. En daarom dat heilige. Christus Jezus, niet geworden uit de man. Daar had de Heere met eerbied gezegd, geen mensenkinderen voor nodig ook. Om zijn zoon op aarde te brengen. Maar het zou natuurlijk ook nooit kunnen. Waarom niet? Nou, dat al wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Dus we bedoelen als het ware vanmiddag te zeggen, als Christus nou uit Jozef en Maria geboren was. In de menselijke wijze ontvangen was. Dan was hij ons in alles gelijk geworden. Maar hij is uit God geboren. En wat uit God geboren is, dat is God. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Kijk, die heilige ontvangenis van Christus Jezus in de tijd op aarde.
Ik zei, het is het wonder aller wonderen.
Want zo mocht hij geboren worden. Zijn broederen overigens in alles gelijk. Maar nou uitgenomen de zonde. Kijk, deze mens was rechtvaardig.
Ja, dat lezen we toch in de schrift meermalen, nietwaar?
Dat er mensenkinderen bekend zijn geworden met hem. Dat vlees geworden wordt.
Hoe heeft daar toch Pontius Pilatus? Eenmaal toen hij de zonen Gods daar in het gerecht voor zich zag staan. En hem ondervragende het niet uit moeten spreken. Ik vind in deze mens geen schuld.
En hoe heeft zelfs de vrouw van Pontius Pilatus getuigd?
Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb heden in de droom veel geleden om zijnentwil. De Heere gaf geliefden een en andermaal getuigenis. Dat zijn Zoon Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Maar hij was volmaakt. Ik denk dat we het vorige week ook zo wat hebben terloops aangestipt hebben. Maar dat deze Zonen Gods in al de dagen van zijn leven op aarde volkomen en volmaakt is geweest. Nooit gezondigd. Hoewel hij zijn broederen zei ik in alles gelijk is geweest. Hij kende honger, hij kende dorst, toch? Hij heeft ook geweend. Hij kende ook dagen van vermoeidheid. Maar geliefden, die menselijke natuur. Waarachtig en rechtvaardig mens. Wat een wonder, nietwaar? Dat de Heere nou zelf zulke weg heeft uitgedacht. Maar ook zulke middelaar heeft gegeven. In niets onderscheiden, maar toch met dat grote onderscheid. Dat hij niet aan de erfzonde, aan de erfschuld en aan de erfsmet onderhevig was. Waarom? Nou geliefden, omdat hij nou de zonde van zijn kerk in deze weg zou kunnen gaan dragen en zou kunnen gaan wegdragen. Hij zou met zijn hart borg worden. Maar u begrijpt allemaal en dat begrijpen onze kinderen ook. En dat is in het natuurlijke natuurlijk zo en in het geestelijke. Maar als ik nou iemand zie die schuld heeft. Die misschien 1 miljoen euro schuld heeft gemaakt in het leven. En die het zelf niet kan betalen. Dan kan ik bewogenheid kennen met zo iemand. Graag iemand willen helpen of die schuld willen overnemen. Maar waar ik nou zelf niet bezit. Of zelf schuld heb. Zou ik dan voor zo iemand kunnen betalen? Nee toch? Maar geliefde, daarom deze Zonen Gods. Geen zonde gekend, geen zonde gedaan. Maar hij is zonde voor zijn volk gemaakt, omdat hij de zonde van zijn volk zou kunnen gaan dragen en zou kunnen wegdragen. Gemeente, maak eens opnieuw vragen. Heb u wel eens tijden gekend van die verwondering? Dat u dat dierbare evangelie van zijn komst in het vlees leren aanbidden en bewonderen. Dat ge met heilige eerbied hebt mogen zeggen, Heer, hoe is het mogelijk? Dat ge nou in behoud van uw deugden, in de verheerlijking van uw naam, aan dat goddelijke recht hebt volkomen genoegdoening laten geven. In deze weg. Uw Zoon gezonden in deze wereld. Het vlees aangenomen. Maar hem al de dagen zijns levens onberispelijk volmaakt over de aarde heb doen wandelen. Doende de wil zijns vaders, maar geliefde, dat was nou zijn vermaak, toch? Hij had een spijzen en een drank te doen. Al hetgeen de vader hem had bevolen. Zijn vader te gehoorzamen in alle dingen. Voor mensenkinderen zoals u en ik. Die nou nooit meer de Heere kunnen behagen. Dat is het wonder, toch? Van de menswording van Christus Jezus. Maar ik zei, het is natuurlijk gelijkertijd ook nog maar één aspect van die middelaar. Niet alleen zijn menselijke natuur, maar ook zijn goddelijke natuur. Een mysterie, de verborgenheid, de godzaligheid, groot God, geopenbaard in het vlees. Van Christus Jezus, hij was God, is mens geworden. Twee naturen. De goddelijke en de menselijke natuur te samen verenigd, niet vermengd. Maar een verborgenheid, zei ik, want mijn verstand kan het niet vatten. U waarschijnlijk misschien ook niet vanmiddag. Maar hij moest wel God zijn. Om de straf tegen de zonde, de toorn Gods tegen de zonde te kunnen dragen. Gemeente, ik zei het, een verborgenheid. Het is in het Oude Testament natuurlijk al op vele malen. En op bijzondere wijze uitgetekend. Hoe hij als het ware daar werd voorgesteld. Ik heb ooit eens gelezen, geef vanmiddag maar weer door. Hoe juist nou dat altaar. U weet wel, toen de tijd bij dat Oude Testament. Bij de tabernakel. Daar heeft gestaan. Hoe zag dat brandofferaltaar eruit? Dat was van koper. Tenminste aan de buitenzijde. Maar het was gemaakt van sittimhout.
Kijk, gemeente, nou is u aan mijn verstand zo dikwijls verduisterd. Zijn de geschriften zo vaak ook gesloten voor ons? Maar wat was dat een prediking? Toen al in de dagen van Mozes, toen al in de dagen van het volk van het oude verbond. Want wat liet dat zien? Nou, geliefde, dat het brandofferaltaar. Ik zei daar voor de tabernakel en later daar bij de tempel. Van zulke hoedanigheid moest zijn dat het het vuur zou kunnen verdragen. U begrijpt, zelfs dat beste zit in hout. Dat kostbare zit in hout. Het zou, als het in aanraking zou komen met dat vuur van dat brandofferaltaar, in een ogenblik verbrand worden. Maar daarom moest nou dat brandofferaltaar overtrokken worden met koper. Dat kon de hitte verdragen. Kijk, het was zo'n prediking. Van wie hij zou moeten zijn, die kwam in de tijd op aarde. Die menselijke natuur. Zoals u en ik. Zwak, nietig, gering. Geliefde, hij moest wel God zijn om de toren Gods over de zonde te kunnen dragen en te kunnen wegdragen. Want als we spreken over de toren Gods, dan past ons opnieuw heilige eerbied en diepe voorzichtigheid. Want wat is nou die toren Gods? Nou, gemeent, als die toren Gods een weinig zou ontbranden, dan zouden wij allen als een droge stoppel verteren. Ik denk opnieuw weer aan dat gebeuren in de woestijn ten tijde van Mozes. Hoe Mozes daar toch zag die braambos die brandde. Zo'n nietig teer braambosstruikje. Mozes wist, één vonkje in zo'n dorre braambos. En er zou in een ogenblik niets meer van de braambos overblijven. Maar die braambos werd niet verteerd. Gemeente, u en ik. Als God in het recht zou gaan treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, zou doen aan mij en uw zonden, zouden u en ik kunnen bestaan. Doet me denken aan Petrus. Had hij gedaan. Nou, kwaad in het oog des Heren. Toen hij het een en andermaal daar in de zaal van Caiaphas het had gezegd. Ik ken de mens niet. Ik ken de mens niet. Met vloeken en met eedzweren. En toen de zaligmaker zich omkeerde, Petrus aanzag, toen ging hij uitwenende bitterlijk. Zou het voor Petrus' gemeente niet een wonder zijn geweest dat hij daar niet is verteerd geworden? Als Ananias en Safira gezondigd hebben en God in het gericht gaat treden, vallen ze beide dood neer. Dat is de toorn Gods tegen de zonde. Als Herodes als God wordt vergeleken, wordt hij gegeten van de wormen. Als Mirjam tegen de Heere heeft gezondigd, tegen Mozes en dus tegen de Heere, wordt ze te stond melaats. Ik bedoel dit te zeggen, gemeente. Als God in het gericht gaat treden, wie kan bestaan? Want de Heere is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dominee, je moet ons niet bang maken. Denk er misschien weer een. Wil ik ook niet. Maar het is wel mijn hartelijke begeerte, geliefden. Om u voor te stellen. Dat de Heer toort. Schrikkelijk. Ik benoem u opnieuw de apostel Paulus. Heeft er ook iets van verstaan wie God was. Wetende de schrik des Heren, zei hij. Dan lacht hij. Als God in het recht had getreden, had hij hem niet alleen teer. tegen de grond kunnen drukken, maar bij wijze van spreken met eerbied gezegd ook in de aarde kunnen verzwelgen. De Heere deed het niet. Geliefden, als God in het recht gaat treden en gaat gadeslaan de ongerechtigheden, kan er niemand voor hem bestaan. Ben ik opnieuw bij die middelaar. Toen hij daar in de hof van Gethsemane heeft gekropen als een worm en geen man. Bloedig zweet uit de poriënpesten. En hij, hoewel hij wist wat hem te wachten stond, juist toen toch heeft gevraagd: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar u wil geschieden. Kijk, geliefden, hij heeft geweten dat als de Heer zijn toorn een weinig doet ontbranden, dat niemand, maar dan ook niemand, in dat gericht bestaan kan. Waarom bepaal ik u daarbij? Nou, omdat in de catechisme staat. Maar gemeente, jong en oud, mijn geliefde gemeente, u wacht een poel. Die brand van vuur en zilver. Ben er de man niet na om de hel en verdoemenis te spreken. Durf het bijna niet. Kan het niet nalaten vanmiddag. En de Heere, sta je van geduld. Traag tot toorn. Want als je nou werkelijk wilt weten wie God is, ook in zijn straffende gerechtigheid. Geliefden, dan moet je vanmiddag hier een ogenblik als het ware gebracht worden. Op die plaats waar die man van smarten moest komen. Ik zei, die waarachtig mens was net als u en ik, zonder zonde. Maar ook tegelijkertijd waarachtig God heeft moeten zijn. Want hij heeft daar in de hof van Gethsemane uit zijn godheid staande kunnen blijven. Naar zijn heilige natuur ook gewillig mogen zijn om die ganse weg van lijden en sterven af te wandelen. Want gemeente, hij heeft het geweten. Dat hij voor de zielen van al Gods gunstgenoten, van al degenen die de Vader hem heeft gegeven tot zaligheid, er tot de laatste penning toe betaald moest worden. En dat hij daarom die weg moest afwandelen. Tot op Golgotha. Vervloekt. Iegelijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt die aan het hout hangt. Nou geliefde, daar is die God geweest. Maar daar heeft die de straf gedragen, maar ook doordragen. Is die wel gestorven. Maar in het graf gelegd. Is weer zo'n verborgenheid, hè. Die ik u ook vanmiddag niet uit kan leggen. Ik zou er ook niet aan durven te beginnen eigenlijk. Ik zei, daarom hebben we vanmiddag dat kostelijke gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis met elkaar gelezen. Dat die menselijke natuur en die goddelijke natuur tezamen verenigd. In de moederschoot van Maria reeds gewerkt is. In de kribbe van Bethlehem lag. Op Golgotha's kruis heeft gehangen. Maar ook in het graf is neergelegd. Vatten kan ik het niet, hoeft ook niet. Eén ding weet ik wel, geliefden. Hij is de geschikte middelaar geweest, God en mens. Dat hij de dood heeft kunnen overwinnen. Zijn volk uit de kaken van die vorst der duisternis heeft kunnen bevrijden. De gerechtigheid Gods heeft verworven waarop wij nog zalig kunnen worden. En dat kan nou geliefden alleen maar door hem. Alleen maar in hem. Buiten Jezus. Nou is dat zo'n bekend rijmpje. Maar opnieuw zeg ik het met alle ernst die in me is. Maar gemeente, buiten Jezus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Ik hoef het misschien niet te zeggen, want ik weet dat er onder ons zijn. Die er vanmiddag
misschien weer iets opnieuw van ondervinden wie ze zijn buiten hem. Een wandelend toonbeeld van Gods langmoedigheid dat ze nog in hele dagen genade zijn. Toch? Maar geliefde, dat zijn mensenkinderen, die zijn met alles aan het eind gekomen. Maar nee. Maak eens vragen, heel eerlijk, weer. Hoe staat het? Geliefde, wat heeft de prediking van dat dierbaar getuigenis in al uw jaren uitgewerkt? Ge zijt schier tot een hemel toe verhoogd geworden. Zulke bemoeienissen. Den Heere, geen lust in uw dood. Maar hij komt u elke week als het ware nog liefelijk voor te stellen wat tot uw vrede dient. Wordt u die ene naam gepredikt tot zaligheid? Maak nou eens vragen. Heel eerlijk, zei ik. Ken je die man? Ken je die man van smarten? Of ga je nou vanmiddag in je ongeluk over de wereld? Met dat smartelijke zielsgemis. Met die last van zonde en plagen die je schouders naar beneden drukken. In duisternis wandelend, geen licht hebbend. Evenwel betrouwend op de naam des Heren en steunend op uw God, een stille verzuchting naar je hart. Nou ja, zoals het hier zo treffend wordt verwoord. Vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar? Heb u de catechismus ook zo lief gekregen? Het is de Bijbel niet, weet ik wel. Maar hij die catechismus zo lief gekregen. Omdat uw vragen, uw nood, uw worstelingen, uw strijd, uw gang door het leven, daarin zo eerlijk verklaard ligt. Wie is deze middelaar? Ik zei net, hij heeft misschien tientallen jaren al onder het woord gezeten. Het misschien al wel 30, 40, 50 jaar lang horen verkondigen. Maar toch in duisternis. Want geliefde, die verborgenheid der godzaligheid is ook zo groot. Met verstand niet te vatten wat het geweest is in de volheid destijds. Maar ook aangaande je eigen ziel zo onbekend wie hij is. Wie is deze middelaar? Vele heidenen, denk ik wel eens op het zendingsveld. Wat missen ze nou? Nou, gemeente, dat dierbare woord. Maar ook die genadige openbaring van hem. En geliefde, daarom is het groot dat de Heere nog knechten en nog arbeiders uitstoot. Die niet anders hebben te doen dan te prediken die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Maar wie is deze middelaar? Geliefde, dat was in de dagen van het Oude Testament ook nog zo verborgen. Voor velen. En in de tijd van het Nieuwe Testament evenzeer verborgen. Ik zie die farizeeërs, die schriftgeleerden, ik zie die scharen. Die de wet niet kenden in de ogen van die farizeeërs en de schriftgeleerden. En hij was onder hen. En ze hebben hem niet gekend. Niet gekend als zijnde de zonen Gods. De zoon van de timmerman. Maar zijn heerlijkheid, de heerlijkheid als de enige geborene des vaders, was hem volstrekt onbekend. Geliefden, en zou Zacharias zijn zieners misschien ook niet stiekem, toen hij dit heeft neergeschreven in zijn dagen, hebben gedacht aan zoveel mensenkinderen in zijn tijd. Ik bedoel, ten tijde van de Roomse kerk. Die hun leven ook van gebod op gebod en van regel op regel trachten in te vullen. Hebben gedaan om goden te behagen wat in hun vermogen lag. Hebben zij ook die middelaar uiteindelijk toch niet gekend? Wie is deze middelaar?
Kijk gemeente, dat is nou juist ook zo'n verborgenheid, zei ik, voor degene, misschien dus vanmiddag. Die met alles in ter leven uiteindelijk zijn vastgelopen. Zo'n onbegrijpelijke weg moesten gaan. Zeker nadat een Heer in je leven kwam. Je stilzetten. En je op verborgen wijze voor dat woord kwam in te winnen. En dat je vanaf die tijd, nou ja, eigenlijk maar even makend, om onder de prediking van het woord te zitten. Dat is zo zoet. Word je zo doorgetrokken. Word je zo, als het ware, voor ingewonnen. Zonde tot zonde, schuld tot schuld. Je voelt wel, je kunt niet sterven zo je geboren bent. Je zoekt je leven te vernieuwen. Je zoekt je leven te richten overeenkomstig je Gods woord. Zingt het misschien wel eens zo met de dichter van 119. Uw wet is mijn vermaking de ganse dag. Maar waar je zoals de Heidelberger dan komt voor te stellen. Je schuld alleen maar voelt dagelijks meer te worden. En het je schouders naar beneden drukt. En de vrede met God gemist wordt. En je van dag tot dag dichter bij de eeuwigheid nadert. Je het misschien wel nu dan moet bekennen. Ondanks alles wat er geweest is. En geliefde, dat hoeven we echt niet weg te gooien hoor. Wat hij toch zegt. Maar wie is deze middelaar? Ik hoop ze altijd tegen te komen in Vriezenwijn. Ik ben soms zo gelukkig dat ik een man of vrouw mag tegenkomen die in die nood en in dag gemis met die levende klacht over de wereld gaat. Kun je elkaar niet helpen hoor. Kun je elkaar als het ware niet vanuit de duisternis in het licht brengen. Maar kun je wel hoop krijgen. En daarom zeg ik tot al degenen vanmiddag hier in Vriezenveen die in de duisternis wandelen. Geen borg hebben voor de ziel. Wel betrekking hebben gekregen misschien op die persoon. Wel voelen dat ze alleen in hem voor de Heere kunnen bestaan. Maar zich nou heimelijk afvragen, hoe kom ik daar nou aan? Die hem niet kennen, persoonlijk. En daarom de vrede missen. De rust in de ziel niet smaken. En daarom die wanhoopskreet. Maar wie is nou deze middelaar? Geliefden, dat is een volk. Daar krijgt dat evangelie waarde voor. En daarom, nou ja, laat ik het vanmiddag maar weer ontboezemen. Is mijn vraag en antwoord 18 van de Heidelberger Catechismus, geliefden, ook altijd een vermaak om dat voor te stellen. Daar ligt natuurlijk alles in, voor alles missende mensen. Maar daar komt Zacharias Uzinus, als een mensenkind van gelijke bewegingen, als al Gods knechten, toch vanuit de liefde van zijn hart, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, alle registers open te trekken. Want dat is de lust van al Gods knechten, om hem voor te stellen. Onze Heer Jezus Christus. Geliefde, die ene naam onder den hemel gegeven tot zaligheid, door welke wij allen moeten zalig worden. Die ene naam onder den hemel gegeven tot zaligheid, door welke wij ook allen kunnen zalig worden. Let op wat ik zeg hoor. Want zijn bloed is krachtig genoeg. Krachtig genoeg. Als hij het genoeg zo zwart, onbekeerlijk, onverbeterlijk. Die ene naam is genoegzaam voor alle mensen. Maar geliefden, wij willen van zijn werk niet zalig worden. Wees nog eens eerlijk, gemeente. Onderzoek u zelf eens nou. Heb je die haat en weerstand ook wel eens ondervonden in je ziel? Dat ge uit genade niet wil zalig worden. Dat ge op kosten van die ander, louter en alleen op kosten van hem, niet wil zalig worden.
hem verzoend moeten worden en kunnen worden. Kijk, als het nou zo laag is afgelopen, zo buiten hoop, en je de welverdiende dood hebt overgehouden. Of nou ja, net als die broers van Jozef. Weet u nog, toen ze die tweede reizen kwamen en daar voor Jozef stonden en het moesten erkennen. Dat God om hun ongerechtigheden hen kwam te bezoeken. En ze bukken en buigen mochten. Kijk, geliefden. Toen deed Jozef allemaal van hem uitgaan. Er was er niemand meer dan hij. En toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. En toen ging hij niet zeggen, ik ben Jozef. O, geliefde. Als God zich komt te verklaren in de weg van recht en gerechtigheid, heb je een ogenblikje in uw leven gekregen dat hij zich zo kwam te openbaren. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Toch? Maar mijn Vader in de hemel. Gemeente, daar kan geen dominee je helpen hoor. Maar straks niet aan de almeloze weg komen met je nood. Och, zie je graag, geliefden hoor. Maar is er geen mensenkind op aarde die je helpen kan. Al zou je vanuit de liefde van je hart aan zulke verduisterd in het verstand van alles begeren voor te stellen. De Heere geeft zijn eer niet aan een ander. Vlees en bloed hebben het niet geopenbaard met mijn Vader in de hemel. Kijk, en daarom is er nou een volk, geliefde, dat komt tot de kennis van die zaligheid. Dat God geopenbaard is in het vlees. Ik bedoel niet alleen voorwerpelijk zijn, maar hier. Want ik ben vleeselijk. En ik ben, net als u toch, verkocht onder de zonde. En ik kan geen ding aannemen. Als het uit de hemel niet gegeven wordt. Maar gemeente, houd moed hoor. Want de Heer is de eerste en de laatste. De Heer die plek maakt voor zichzelf, zal niet rusten totdat hij die ganse zaak volleidt. En daarom zei Jozef tot zijn broers, als een type van Christus, toch? Ik ben Jozef. Geliefden, en dat wonder aller wonderen gaat nog plaatsvinden in het leven van heel die kerken Gods. Dat hij zich komt te verklaren. Ik heb wel eens tegen mijn kattengezanten gezegd, gemeente. Laat ik het vanmiddag maar ook zeggen. Het is de meest verborgen persoon. Hè? Ik geloof dat er een volk in ons midden is dat ook verstaat. Maar dan kun je er veel over hebben gehoord, veel over hebben gelezen. Trekking op hebben gekregen. Noodzakelijkheid in je ziel gevoeld. Maar je kent hem niet. En daarom dat ongeloof. Dat scheiding maakt tussen God en je ziel. Dat je dus met hem niet kan verenigen. Maar nou weet de Heer van alle dingen. En is zalig worden geliefde zij werk. Want hij komt. Daarom zei ik. Dan is het als het ware. Als zou ik u bij wijze van spreken. Het natuurlijk iemand voorstellen. En de heerlijkheid en de rijkdom en de genoegzaamheid en de welwillendheid van zo iemand komen voor te stellen. Maar dat u toch zegt, ja maar man, wie heb je, waar heb je het nou over? Wie is dat? Maar zou ik nou bij wijze van spreken de deur open doen en zeggen, nou kijk, hij is het. Van welke ik heb getuigd. Dan zou u als het ware zeggen, oh, nou weet ik het. Vlees en bloed. Hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader in de hemel. Kijk, daar gaan de schellen van de ogen vallen. Komt de Heere de verlichting van het verstand te geven door die goddelijke kracht. Alles wat in de weg lag, weg te nemen. Maar gaat hij zichzelf openbaren, gaat hij het zeggen. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. En ziet ge op dat ogenblik niemand anders meer dan hem alleen. Ik denk aan de Emmausgangers. waren dat voor mensen? Nou ja, dat weet u wel. Heel kort samengevat, u waren alles kwijt. Alles kwijt. Hoop vergaan. En buiten hoop. En die vrouwen, ach, makkelijk praten. Hij is opgestaan. Hij leeft. Maar die mannen konden nergens bij. Het is me altijd weer een wonder. Dat hij er zulke achterna wandelt. Hij zoekt ze op. Hij zoekt ze op. Dat ziet gedroevig. Hij gaat ze de schrift verklaren. Moest de Christus niet. En door de prediking van het woord zo gaande over de weg worden hun harten brandende. En hun ogen gehouden. Totdat dat uurtje der minne, dat ogenblikje. Geliefde oud herder en leraar had het altijd over dat puntje destijds, weet u nog. Maar dat ogenblikje gaat aanbreken. Dat. Nou ja, dan staat er, hij opende hun verstand. Dat ze hem kenden. Ik zei toch, vlees en bloed hebben u het niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is, het is u gegeven. In hem te geloven. Het geloof is een gave Gods gemeente. En als die zo nou komt in je leven. En ik vraag u al een onderzoek uzelf nou. Wie hebt ge dan gezien? Dan is de heerlijkheid Gods u geopenbaard in Christus Jezus. Dan hebt ge alles aan hem gezien. Ziet u waarom nou Zacharias u zien is? Daarom dan ook schrijft onze Heer Jezus Christus. Ik zei geliefde, dan kan die geen begin krijgen en geen einde krijgen. Begeert hij als het ware alle registers open te trekken. Wil hij tokkelen op de harp van vrije genade. Waar gaat hij prediken? Wie hij is, is een persoon. Is een namen. Is een ambten. Christus van God de Vader verordineerd. Omdat God het wilde. Niet omdat ik het wilde of u het wilde. Maar omdat God het wilde. Geopenbaard. Verordineerd. Als profeet, priester en koning. Als de gezalfde des Heren. Jezus, dat is zaligmaker. Waarom? Omdat hij zijn volk zalig maakt van al hun zonden. De Heere, de Kurios, die regeert. Die alle dingen regeert. Zonder wiens wil er niets geschiet. Kijk, Zacharias, u zien als geliefde en heeft genade gekend. Daar staan we allemaal natuurlijk volledig achter, niet? Maar omdat hij genade heeft gekend, die persoon heeft mogen leren kennen, weet hij ook dat alles in hem is. Voor alles missen de mensen kinderen. Maar hij spreekt ook geliefde vanuit de doorleving. Onze Heere Jezus Christus. Hij mag heel persoonlijk weten. Ook voor mij. Mijn Heere. Mijn Jezus. Mijn zaligmaker. En geliefden, als het geloof geschonken wordt, is het de mijne. Maar daar gaat het natuurlijk straks over in zondag 7. Dan is het de mijne. Dan kan het niet meer anders. Of ge mag ook met insluiting voor uzelf gewagen en betuigen dat hij ook voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven, gegeven is. Want onze Heer Jezus Christus, die ons van God geschonken is, ziet u. Kun je met je armen over elkaar zalig worden en armen ook terug zalig worden. Van God geschonken is tot wijsheid. Tot wijsheid. Want geliefden, als God genade gaat schenken, ik zei in dat ondeelbare ogenblikje, zichzelf gaat wegschenken, zichzelf gaat verheerlijken, krijg je ware wijsheid. Krijg je verstand met goddelijk licht bestraald. Zie je in dat woord geliefde zoveel? Ja, dan zie je eigenlijk alles.
is hij die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid die uw ware wijsheid gaat bekendmaken. Op dat ogenblik weet je alles. Weet je alles. Dan weet je wie God is. Dan weet je wie Christus is. Dan weet je wie de Heilige Geest is. Wordt dat niet later verdiept en uitgewerkt en vermeerderd die kennis? Zeker. Maar op dat ogenblik, geliefde, weet je alles. Waarom? Je bent van God geleerd. Dat leer je niet op een theologische universiteit tegenwoordig, toch? Dat kan een vader en een moeder niet aan de kinderen leren. Maar geliefde, dat leer je door dat goddelijke onderwijs, geschonken, van God geschonken, tot rechtvaardigheid. Wat houdt dat in? Dat wat ik niet kon, hij heeft gedaan. Hij de gerechtigheid heeft gehad, die redt van de dood, maar de gerechtigheid ook schenkt. Waardoor u van die welverdiende straf wordt bevrijd en wederom tot genade wordt gebracht. Al had u nooit ene zonde gehad, nog gedaan. Zo rechtvaardig zijt ge dan in hem. Ik zei, geliefden, als hij zich openbaart in je ziel, dan zie je hem als dat vlees geworden wordt, als de man van smarte die gekomen is om zijn ziel daar tot een schuldoffer te stellen. Dat was hetgeen wat hij moest doen. En als hij zo wordt geopenbaard, geliefde, raakt u uw schuld kwijt. Dan valt het in de dadelijkheid, want als het geloof in beoefening is, in de dadelijke beoefening is, krijgt ge vrede met God door het geloof, dan ziet ge uw middelaar intreden. Hij voor u raakt u uw schuld kwijt. Van God geschonken. Tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot rechtvaardigheid en heiligmaking. En daarom heb ik u dus maar laten lezen vanmiddag 1 Korinthe 1. Door de dwaasheid der prediking wordt er geleerd wat ge in hem hebt, wie hij voor u is, en dat alles wat van hem is door de vereniging des geloofs met hem uw deel wordt. Is er geen gebrek, mist ge niets. Is hij uw heiligmaking? Wat betekent dat? Geliefde, dat hij er nou ook voor gaat zorg dragen, dat ook zijn volk en kinderen geheiligd worden. Al meer. Want als je met hem verenigd wordt, één plant met hem wordt. In de gelijkmaking zijn ze doods, maar ook in de gelijkmaking zijn er opstanding. Dan zal zijn leven in uw leven worden uitgestort. En wat houdt dat in? Als je met hem verenigd wordt, geliefde, zijn liefde doet smaken. En in zijn heerlijkheid leert wegzinken en wegzakken. Dan wilt ge van dat ogenblik af nooit meer ene zonde doen. Nooit meer. Nooit meer. Ik geloof dat hij plechtig gaat beloven. Heren, heren, ik zal nooit meer zondigen. Mag ik nog eens vragen, gemeente? Hij heeft ook wel eens beloofd. Ja, maar dominee, dat gaat toch niet. Dat is waar. Maar hij heeft wel eens beloofd. Want liefde werkt. Wederliefde. Maar weet u wat voor Zacharias uw zin is? En Gods kinderen. Nou zo'n vreugde is. Dat hij van God geschonken is tot heiligmaking. Kolbrugge schrijft ergens. Hij is mijn heiligmaking. Hij is mijn heiligmaking. Hij is heilig en daarom ben ik heilig. Al uw zonden. Tot aan het graf toe. Op hem gelegd. Hij staat voor uw heiligmaking in. En nou wordt geen verdere van het leven niet anders dan de grootste der zondaren. En dan gaan Gods kinderen worden. Zijn ze toch in hem heilig. Want in hem hebben ze alles. Dat is die zalige ruil toch, waar Luther het over had. Hij het mijne. Ik het zijne.
plaats niet anders meer dan op hem kunt zakken en zinken. Dat is een geheiligde wetenschap. Want zo wordt er gevraagd natuurlijk tot slot. Ja, ik kan er bijna niks meer van zeggen van mijn tijd. Maar het weet gedaan. Uit het heilige evangelie. Ik hoop er de volgende keer als de Heer het geeft maar wat breder bij stil te staan. Maar wat weet je dat nou uit? Ik vraag niet, waardoor weet je het? Want je weet het door God. Hij heeft het gewerkt in je ziel. Maar waaruit weet je nou wat je in hem hebt? Uit het heilig evangelie. Ik bedoel, dit is echt. Gemeente, als hij zich nou gaat openbaren en wegschenken en je mag komen tot die kennis van hem. Die te kennen het eeuwige, het enige, het ware leven is. Dan worden de schriften geopend. Want die schriften zijn het die van mij getuigen. Dan word je in de waarheid van hem ingeleid. In dat dierbare woord. Voorheen als met 7 zegelen gesloten. Toch? Je had dat woord, je hoorde dat woord, je sprak over dat woord, maar je wist eigenlijk niet waar je het over had. Maar toen hij zich kwam te verklaren en te openbaren, zegenrijk op het woord zijner waarheid inreed in je ziel, en je door de waarheid werd vrijgemaakt, heb je de waarheid leren verstaan. De waarheid die in Christus Jezus is. Ja, en dan krijg je inderdaad een nieuwe Bijbel. Toch? Want dan zie je bijna op elke bladzijde iets terug van zijn wonderen werk. Zie je op iedere bladzijde iets van de goede tierenheid Gods bewezen voor verloren zondaren. Zie je de algenoegzaamheid, de heerlijkheid, de alles overtreffende rijkdom. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus Jezus in dat woord verklaard. Kun je niet vatten, geliefd, dat hij er zo lang aan voorbij ben gegaan. Dat je dat niet eerder hebt verstaan. Of beter, dat je op zulke grote zaligheid geen acht hebt gegeven. Kon ook niet. Tuurlijk. Maar je gaat jezelf aanklagen. Ben ik een dwaas geweest? Wat ben ik een dwaas geweest? Dat ik altijd voorbij gegaan ben aan die genade. Geopenbaard in de Zoon zijner eeuwige liefde. Niet heb gewild om uit genade zalig te worden. En je zou allen die je lief en dierbaar zijn, eigenlijk wel toe willen roepen. Niet alleen wat hij gedaan heeft aan uw geest, maar ook wie hij nou is. Kun je tijd in je leven krijgen, dan denk je dat hij evangelisch gaat worden. Is dat dan erg? Nou ja, goed evangelisch bent, is dat niet erg. Want dan predik je Christus. Omdat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. En dat de grootste van de zondaren, toch ook in Friezeveen, zalig kunnen worden. En zeg je het wel eens. Zie op hem, zie op hem. Je weet wel. Daar hebben ze diezelfde genade Gods voor nodig als u nodig had. Maar je begeert ze toch voor te stellen. Hem, als die verhoogde middelaar. Christus Jezus, gekomen in het vlees. Geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. Om diegenen die onder de wet waren te verlossen van de vloek der wet. Zou je toch begeren dat ook anderen die heerlijkheid zouden aanschouwen. Of, nou ja, dat die geest des Heren ook vaardig zou worden. In het leven van al degenen die van verre staan. Om ook in hun zielen zijn heerlijkheid te openbaren. Die heerlijkheid als de enige geborene des vaders vol van waarheid. Gemeente, hij wordt u nog voorgesteld. Maar als u nou blind bent, geef maar toe hoor. Want van nature zijn we het. Dan zou je maar moeten vragen vandaag. Heren, maar geef u me dan ogen zelf. Opdat ik ziende word. En niemand anders. Niemand anders vanmiddag. Zou zien dan u alleen. Want zalig de ogen die gezien hebben. hem in al zijn heerlijkheid. Amen. Gemeente, we zingen van 56, het vijfde. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er volgt in het vijfde van 56. gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huis en dragen er met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.